Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik vind Pasen eigenlijk maar een verwarrend feest. Er klinken overwinningsliederen vol zekerheid en vreugde en we zingen ze van harte mee. De Heer is waarlijk opgestaan. Maar er is ook ongeloof en twijfel. En verwarring, want het kan toch helemaal niet? Het kan toch helemaal niet dat doden opstaan? Dat is toch onvoorstelbaar? Een dode die levend wordt. En als je vandaag ook, en ik weet natuurlijk helemaal niet hoe u hier bent, maar als je vandaag twijfels hebt over Pasen, want wees eerlijk, er is nog zo ongelooflijk veel niet-Pasen in deze wereld. Er is nog zo ongelooflijk veel donker en nog zo ongelooflijk veel pijn en zoveel mislukking. Als je vandaag zo je twijfels hebt bij Pasen, dan bevind je je in het goede gezelschap van zoveel leerlingen van Jezus Christus op die allereerste Paasdag. Want als ik dat verhaal uit Lucas 24 op me in laat werken, dan is er één woord dat bij mij heel sterk naar voren springt. En dat staat in 24 vers 11. En dat is het woord kletspraat. Het is maar kletspraat. En ik heb dat eens wat op me in laten werken de afgelopen week. Kletspraat, wat is dat eigenlijk? In het Grieks staat er een woordje en dat herkennen we wel een beetje. In het Nederlands staat in het Grieks het woordje leros. En dat klinkt als lari. Het is gewoon lariekoek. Pasen, zeggen de apostelen op paasmorgen. Pasen is lariekoek. Pasen is nonsens. Het is onzin. Het is flauwekul. Het is zotteklap. Het is prietpraat. Slappe thee. Gebazel. Apenkool. Pasen is een broodje aap. Dat is wat er klinkt op paasmorgen. En daarom vind ik het zo verwarrend, dat paasfeest. Want we zingen heel zekere liederen. Maar er zit misschien ergens van binnen ook twijfel. En misschien ben je ook wel met twijfel in je hart naar de kerk gekomen. En je wil het feest graag meevieren. Maar er is nog zoveel niet Pasen. Er is nog zoveel donker. Er is nog zoveel oud leven. Kijk, die leerlingen zeggen tegen de vrouwen, dat is allemaal maar kletspraat. Het zou zelfs kunnen betekenen dat ze bedoeld hebben van, ja, jullie liegen. Jullie houden ons gewoon een leugen voor. Het is vrij scherp wat er daar gebeurt op die paasmorgen. Jullie kletsen maar wat. Maar je ziet dat de mensen heen en weer worden geslingerd op die eerste paasdag. Ze worden heen en weer geslingerd tussen geloof en ongeloof, tussen verwarring en verrassing, tussen ontkenning en verwondering. Dat hoort er bij Pasen allemaal bij. Het is opvallend, vind ik altijd weer, elke paasmorgen weer, het is opvallend hoe frank en vrij de evangelieën vertellen over die twijfel en over dat ongeloof. Lucas heeft zijn verhaal niet opgepoetst. Want zo fraai is het natuurlijk helemaal niet voor die apostelen die later de wereld over zullen gaan en overal het evangelie zullen vertellen. Dat zijn wel de mannen die op paasmorgen hebben gezegd, allemaal flauwekul. En ik denk dat het ware paasgevoel, want volgens mij bestaat dat, we praten wel eens over het ware kerstgevoel. En dat is een gevoel van gezelligheid en vrede op aarde. Het ware paasgevoel, ik denk dat dat een dubbel gevoel is. En dat mag er vanmorgen ook in alle dubbelheid zijn. Aan de ene kant is er echt het ongeloof. Het kan toch niet waar zijn? Nieuw leven. Maar er is nog zoveel stuk. Een dode die levend wordt. Heb jij wel eens een dood iemand gezien? Dat is zo dood. Licht. Op Pasen. Maar waarom ga ik dan door een donker dal? Een nieuwe wereld. Maar de wereld is gewelddadiger dan ooit, lijkt het wel. Dat is er ook op paasmorgen. Het dubbel gevoel. En aan de andere kant zeggen we, en misschien zeggen we het wel bijna tegen beter weten in, of we zeggen het tegen ons gevoel in, maar het is goed om het te zeggen. En toch, alles wordt nieuw. Er is een volkomen nieuw begin gemaakt. Het graf op paasmorgen is opengebarsten. Het visioen van het koninkrijk van God is niet een stille dood gestorven. Jezus leeft. En nu gaat alles goed komen. Misschien niet hier op aarde nog, maar dan wel op de nieuwe aarde. Alles gaat goed komen. En ik denk dat die verwarring aan de ene kant en die verrassing aan de andere kant, dat het aan de ene kant een kletspraat lijkt te zijn, Pasen, maar aan de andere kant toch ook een krachtbron. Volgens mij komt dat samen in een woordje wat Lucas ook gebruikt, het woord verwondering. Want Petrus staat ook op de paasmorgen. Dat is zo'n mooi detail in zo'n verhaal. Het gaat allemaal over het opstaan van Jezus Christus en ze geloven het niet, de apostelen. Petrus ook niet. En dan staat er in vers 12, Petrus echter stond op. Dus Petrus is op paasmorgen opgestaan. En hij is naar het graf toe gegaan. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. En daarop ging hij terug. En dan staat er vol verwondering over wat er is gebeurd. Dus niet zekerheid, niet geloof, maar verwondering. En misschien is verwondering precies die middenweg tussen aan de ene kant een zekerheid die, waar vind ik, dat kan toch niet waar zijn? En aan de andere kant verwarring, en daar wil je ook niet in zijn. En die middenweg is de weg van de verwondering. Laten we verwonderd zijn op Pasen, dat het blijkbaar mogelijk is dat een dode opstaat en dat er een nieuwe wereld begint. En nou hebben wij vanmorgen ook Psalm 103 gelezen. Ons aangereikt door Esther. Tenminste, door de geboorte van Esther, want Christine en Anne hebben het natuurlijk bedacht. Isa, Esther. Isa gewijd aan God. Esther is een mooie en moedige vrouw in het koninkrijk van God. En we bidden ook samen dat Esther ook zo'n mooie en moedige vrouw in het koninkrijk van God mag worden, een getuige van de opgestane Heer. En op haar geboortekaartje staan een paar zinnetjes uit Psalm 103. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Prijs de Heer, mijn ziel, zijn heilige naam. En toen ik dat op me in liet werken en zocht naar hoe verbindt zich dat nou met elkaar, toen dacht ik, ja, Psalm 103, een psalm die we veel zingen, een mooie psalm. Psalm 103 is eigenlijk een paaspsalm. Het is een psalm vol verwondering. Het zijn woorden, ze zijn levend en krachtig als woorden van God. Die woorden van Psalm 103, het zijn woorden, ze zijn hoopvol en ze zijn helend. Het zijn woorden die ons, denk ik, helpen om te leven in het spoor van Pasen. Het zijn woorden die ons helpen om oog te hebben voor dat graf dat op die lentemorgen is opengebarsten. Want dat is eigenlijk wat er met Pasen gebeurt. Dan moet je voorstellen, wat verbeeldingsvermogen moeten daarbij inschakelen. Dat graf dat barst open, zoals de bloem die eerst nog in een knop zit, openbarst. Zo barst dat graf open en er is nieuw leven in de lentetuin waar Jezus rondloopt als een tuinman. Dat is het paasleven. Het leven dat openbarst. En laten we nu ook luisteren naar een paar zinnen uit Psalm 103. Die mij in het bijzonder aanspraken toen ik het probeerde te verbinden met Pasen. Want dit is wat er gebeurt in het paasleven. Hij vergeeft ons alle schuld. Hij geneest al onze kwalen. Hij redt ons leven van het graf. Hij kroont ons met trouw en liefde. Hij overlaat ons met schoonheid en geluk. Onze jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Dat is als het ware een paaspsalm. En we voelen ook wel een beetje aan dat dit inderdaad het nieuwe leven is. Hij vergeeft u alle schuld. En dat kan zoveel ruimte in je leven geven. Dat hebben we ook nodig. Vergeving van onze schuld. Want er zijn dingen misgegaan in onze levens. En Pasen betekent, er is weer ruimte. De ruimte van de vergeving. Dat we het een ander niet meer nadragen wat er gebeurd is. Dat het vergeven is door God in de hemel en dat we elkaar op aarde vergeven. Dat is Pasen. Vergeving is niet alleen Goede Vrijdag. Jezus die sterft voor onze zonden. Vergeving is ook Pasen. Dat je de ruimte ontdekt van die wereld die openbarst. Die lentemorgen die openbarst. En het is vol vergeving. Vol van, ik draag je niets meer na. Jij bent in mijn ogen een geliefd kind van God. Geen oordeel meer. En hij geneest al onze kwalen. Jezus is als opgestaande Heer onze heelmeester. En eigenlijk vind ik dit in de zes zinnetjes waar we nu even bij stilstaan, vind ik dit het lastigste zinnetje. Want ik zie zoveel wat nog niet genezen is. Zoveel wonden in mensenlevens. Hij geneest al onze kwalen. Ik zie er ook wel iets van, dat er wonden genezen worden in mensenlevens. En we hebben misschien ook allemaal wel onze ervaringen met mensen die ziek waren, erg ziek, en ze zijn toch weer beter geworden. Echt een wonder. Maar we hebben ook het tegenovergestelde meegemaakt. En dan toch maar zeggen op Pasen, hij heelt, hij geneest al onze kwalen. Is het niet hier op aarde, dan wel op de nieuwe aarde. Hij redt ons leven van het graf. Dat is precies die weg van Goede Vrijdag naar Pasen toe. Jezus is opgestaan uit het graf. Het graf is opengebarsten. De dood heeft niet langer het laatste woord. Dat mogen we op Pasen tegen elkaar zeggen. De dood is overwonnen. Hij redt ons leven van het graf. En dan gaat de psalm verder. En dan begint het steeds uitbundiger te worden. Hij kroont ons met trouw en liefde. Dus Pasen is dat Jezus naar ons toe komt in die lentetuin en hij ziet jou en hij heeft een kroon en die zet hij op je hoofd en hij zegt liefde en trouw voor jou. De liefde en de trouw van God waar het in het Oude Testament zo vaak over gaat. Steeds worden ze ook in één adem genoemd, de liefde en de trouw van God. En de liefde en de trouw mogen ook onze levens gaan kleuren in onze relaties, in onze gezinnen, overal waar we mensen ontmoeten, liefde en trouw. Hij kroont ons met liefde en trouw. Wij mogen leren leven in een koninkrijk dat vol is van waarheid, want daar heeft trouw ook alles mee te maken, en genade. Daar heeft liefde alles mee te maken. En dan staat daar, en ik vond het zinnetje, hij geneest al onze kwalen, die vind ik het lastigst, maar dit vind ik het mooiste zinnetje. Hij overlaat ons met schoonheid en geluk. Dat is Pasen. Hij overlaat ons. God is een uitbundige God. Het kan best zijn dat je opgegroeid bent met een God die wat zuinig is. Een God die vooral wat oordelend is. Maar wij mogen op deze paasmorgen zeggen, God is een uitbundige God. God deelt uit. God is een gulle God. Hij overlaat ons. We worden erdoor overrompeld. We worden erdoor overweldigd door de schoonheid en het geluk die God ons te bieden heeft. Hij overlaat ons met schoonheid en geluk. God is geen veel eisende God. God is een uitbundige God. En met handenvol deelt hij het aan ons uit. Hij overstelpt ons met wat mooi is en met wat waar is en met wat goed is. Hij overstelpt ons met licht en met ruimte. Hij overstelpt ons met geluk. Het is wel een bijzonder soort geluk. Jezus spreekt erover. Gelukkig ben je. Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze afhankelijk zijn van God. Maar daar vind je geluk. In een leven vol afhankelijkheid van God. En dan eindigen die zes zinnetjes met onze jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Je blijft er jong bij, zegt deze psalm. Je blijft er jong bij. En dat kun je aan de buitenkant niet altijd zien. Maar van binnen blijf je jong. als je dat paasleven leidt. Want Jezus komt wonen in je hart. Dat is ook Pasen. Dat hij in je hart opstaat en dat hij daar de levende is. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ook dat is Pasen. Alles wat ik nu gezegd heb, ik hoop dat het geen kletspraat is, maar dat het een krachtbron is. Dat we die woorden van Lucas, maar speciaal ook die woorden van Psalm 103, die Esther ons aangereikt heeft, dat we die woorden meenemen en ze binnen laten komen. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en met liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. En uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. En dat is de hoop van Pasen. Dat is de kracht van Pasen. Zeker, er mag ook ruimte zijn voor verwarring. En ik hoop ook dat we voelen dat die ruimte er ook echt is. Want Pasen is verwarrend. Er mag ruimte zijn voor verwarring. Maar wat ik nu wil doen is toch vooral samen met jullie bidden om verwondering. Zullen we samen bidden? Lieve Vader in de hemel, wij zeggen het met geloof in ons hart of misschien ook wel met twijfel in ons hart. Wij zeggen het, u hebt uw zoon opgewekt uit de dood. Geprezen zij uw naam. Het is onvoorstelbaar dat dat gebeurd is. Maar alles wordt er anders door. Heer, u wilt hier en nu in ons leven al nieuwe dingen doen. Ons overladen met schoonheid en geluk. Heer, wij verwonderen ons daarover. Dat u zo'n God bent. Zo uitbundig. Zo vol genade en waarheid. Zo vol trouw en liefde. En wij vragen u op deze paasmorgen, geef dat Pasen een spoor mag trekken in ons leven. Een spoor van licht en lucht en ruimte. Een spoor van bloemen die openbloeien. Een spoor van bomen waar bladeren aankomen. Een spoor van mensen die opademen. Omdat de geest van Christus zo aanwezig is. Heer, geef ons zo allemaal dat het evangelie van Pasen kan landen in ons hart en mee kan gaan. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen.